Salem. Gemeente, we willen u het volgende bekendmaken namens kerkenraad. Volgende week zondag gaat in de beide diensten voor dominee J.W. van Schonerwoord. De collecten zijn voor de eerste is voor de kerk, de tweede voor de renovatiekas. Er waren heel wat minder bestelformulieren voor de verkoping ingeleverd dan de vorige keer. De termijn is in verband hiermee verlengd tot morgenavond 7 uur. Er zijn nog helpers nodig. En morgenavond is er verkoop van de collectebon van 7 tot 7:30. En donderdag 17 november is er een cursus geestelijke vorming in de zaal van de Rehobootkerk. Dominee C. Breugem houdt een lezing over het onderwerp Christus in de Psalmen. Aanvang 7:45. De opbrengst van de dankdagcollecte was 25.000 euro. De kerkraad zegt u na de heren ook hartelijk dank voor uw offervaardigheid. Voor wat betreft het beroepingswerk, de kerkraad stelt dominee W.J. van Gent voor als enkelvoudig kandidaat. De stemming vindt aanstaande woensdag 16 november plaats. Onder de leiding van consulent dominee Droger. De aanvang is om 7:30. Als u schriftelijk wilt stemmen, moet u wel even opletten. Schrijft u voor of tegen op een papier. Dit doet u in een blanco envelop. En deze envelop doet u in een andere envelop. Op deze envelop schrijft u uw naam en handtekening. Dus alleen op de buitenste envelop komt er uw naam en handtekening. U kunt het dan inleveren bij een van de kerkraadsleden. En morgenavond om 19:30 kunt u via de kerktelefoon dominee van Gent nogmaals beluisteren. Voor dit toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voor. Psalm 49, het eerste vers. Openen vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament. Het boek Handelingen, hoofdstuk 17, van vers 15 tot en met 34. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Waarna we zingen Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden, onze God. Voert heerschappij, hij beheerst van zijn troon. Hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. En daarna lezen we Handelingen 17 van 15 tot en met 34. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heer uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Gij zult geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult u begeren uw naaste huis, gij zult u begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Handelingen 17 van vers 15 tot en met 34. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als ze bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureese en Stoïsche filosofen streden met hem. Sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. En wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden op de welken een opschrift stond. Den onbekende God, deze dan die gij niet kende, dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen, met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse menselijk geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben. Want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenkingen gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. En daarom dat hij een dag gesteld heeft op de welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede en sommigen zeiden: wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met Damaris, en andere met dezelfde. Tekstwoorden die we willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En daar luidt Gods woord in vers 30 en 31. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op de welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dan schrijven we als thema daarboven de driedelige boodschap van Paulus in Athene. Ten eerste Gods geduld in het verleden, Gods bevel in het heden, dat alle mensen zich bekeren. En tenslotte Gods oordeel in de toekomst, dat er een dag gesteld wordt dat die man die opgestaan is uit de doden de wereld zal oordelen. Dus thema, de driedelige boodschap van Paulus in Athene. Gods geduld in het verleden. Gods bevel in het heden. En Gods oordeel in de toekomst. Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in het gebed. Om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. Heer, het is door uw voorzienigheid dat gij ons weer geleid hebt deze morgen naar dit bedehuis. Om samen uw aangezicht te zoeken, Heer. En dat doen we dan nu ook, op dit moment. Vervul onze harten met diepe eerbied en ontzag als wij naderen tot u, Heer. Want u woont in de hemel. U troont in de hemel. In uw grote heerlijkheid, wat ons verstand niet kan bevatten. Waarvan Paulus gezegd heeft dat hij opgetrokken is in de derde hemel en onuitsprekelijke dingen gezien heeft die niet geoorloofd zijn uit te spreken. Het kan ook niet, Heere. Maar toch, vanuit uw woord weten we dat u die plaats hebt ingenomen. En dat u, Heer Jezus Christus, zit aan de rechterhand van uw Vader. En dat die plaats ook genaamd wordt de troon der genade. En dat de apostel gezegd heeft, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd, Heere. En zo komen wij tot u. Omdat u die weg geopend heeft om te komen tot die genadetroon. En we bidden van u, Heere, wilt u dan vanmorgen bij ons zijn. Door woord en geest ons leiden. Want, Heere, zonder uw geest, al hebben we het woord, al kunnen we in dat woord lezen, al begrijpen we met ons verstand, Heere, maar als uw geest onze harten niet opent en ons verstand niet verlicht, dan zullen we er niets van begrijpen. O Heere, dan zullen we hetzelfde eindigen waar deze mensen in Athene eindigden. Sommigen zeiden, we zullen er later van horen. Anderen spotten. O Heere, laat dat hier niet gebeuren. Dat we eraan voorbij leven. Maar laat het woord, wat we vanmorgen overdenken, Heere, ingang mogen vinden in onze harten. Dat het de roepstem die daaruit voortkomt en ons aanspoort, bekeert u en gij zult leven. Heren, en we weten het, die roepstem hebben we al zoveel keer gehoord. Het gaat eigenlijk elke zondag over bekering, over geloof. En we zijn er bij jongs af aan, zijn we er op aan bij opgevoed. En we weten het, Heere, dat we bekeerd moeten worden. Maar, Heere, u kent ons hart. U weet wat er in dat hart leeft. Wat voor anderen verborgen is, maar u ziet alle dingen, want alle dingen zijn naakt en geopend. Heere, en u weet hoe het met ons gesteld is. Of waarachtige bekering plaatsgevonden heeft in ons leven. O Heere, als dat niet zo is, ontdek ons eraan. En laat dan de roepstem van vanmorgen gehoord mogen worden. Dat we zullen stilstaan op onze wegen. En dat wij ons zullen verootmoedigen voor u, Heer. En dat wij tot u zullen gaan. En tot u zullen smeken, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. O Heere, wil dat wonder werken. Want gij zijt het toch, die in het boek Openbaringen getekend wordt als de ruiter. Heer Jezus Christus op dat witte paard. En dat de wereld doorgaat en overwint. Harten van zondaren. En dat kunt u ook vanmorgen doen. En laat dat woord dan zo zijn kracht mogen doen. Dat die pijlen in onze harten indalen, Heere. En dat wij verslagen zullen worden. Voor uw heilig aangezicht. En Heere, als wij die waarachtige bekering kennen. Als dat heilige moment in ons leven gebeurd is. Dat we van de dood, die geestelijke dood, zijn overgegaan tot het leven. Opgestaan uit de doden. Ons dode graf waarin we verkeren. En dat de genade van de Heer Jezus Christus ons deel is geworden. Heere. Maar dan hebben we weer diezelfde roepstem nodig, bekeert u. Want, Heere, bekering is toch een zaak die altijd doorgaat. Want u weet het, en de apostel zegt het, het vlees begeert tegen de geest. En zo is het in het leven. Vlees waarin wij geboren en waarin wij leven, daar zijn we in geestelijk verkocht onder de zonde. Maar die geest die gij verwekt hebt door uw genade, dat nieuwe leven dat zondigt niet, maar die oude mens, de dagelijkse strijd, Heere, die we hebben, omdat het vlees tegen de geest begeert. Daarom is elke keer weer bekering nodig. En Heere, wilt u dan vanmorgen ons onderwijzen en leren en welke weg we moeten gaan. En wilt u ons zo als gemeente gedenken, Heere. U kent alle noden. Alle verdriet, eenzaamheid, rouw, Heere, dat we voor uw heilig aangezicht dat mogen brengen. En dat u wilt troosten, zoals geen mens kan troosten. En we bidden dan ook nog voor Rinus Driessen. Hij ligt in het admiraal ziekenhuis. Admiraal Ruiter ziekenhuis in Te Goes. Na een heupoperatie. Wat hij moest meemaken, Heere. Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem genezen? Wilt u geven, Heere, dat de krachten die verloren zijn weer terug mogen keren? En u weet ook zijn omstandigheden. U weet wie hij is, Heere. Wilt u hem in alle dingen nabij zijn. En dat hij zijn hoop op u mag stellen. En het van u verwachten. Want u zegt het zelf. Die vermoeid en belast zijt. Dat u die rust wil geven. Die gij verworven hebt door uw lijden en sterven, Heere. Die genade gaven, zoudt u hem zo willen troosten met uw heil. Heere, we zeggen u namelijk dank voor Lieneke vroeg in de wei. Zij is deze week geopereerd aan een blinde darm. Gelukkig mag het goed gaan, ze is nog jong. O Heere, ook in het jonge leven wordt al aan de boom geschud. Geef dat ook voor haar, deze roepstem, mag uitwerken tot de eeuwige zaligheid. Want het is ook een roepstem in liefde gegeven tot haar. Wees haar nabij en geef, Heere, dat ze volkomen mag herstellen. En alle die rondom haar heen staan, wees allen nabij, Heere. En gedenken ook aan de gemeente. U weet, we zijn vakant als gemeente. Deze week zal er een stemming gehouden worden. Wilt u erbij zijn, Heere? Geef ons de nood ook te gevoelen. En als deze broeder die als kandidaat gesteld is, Heere, als hij, als u het geeft, de roepstem mag horen, wilt u dan nog wonderen doen. Als gemeente hebben we het niet verdiend. We hebben geen rechten. U zou ons als gemeente ook herderloos kunnen laten. En toch, Heere, wij pleiten op uw verbond dat u het beloofd heeft als gemeente dat u wil zorgen en dat u een herder bent. En dat u ook de gemeente kent in al haar noden. En geef, Heere, dat onze harten vervuld worden door de Heilige Geest. En dat we in het gebed ook deze dingen voor u mogen neerleggen, Heere. Als Petrus in de gevangenis zit, dan is er een biddende gemeente. En dan hebt u hem uit de gevangenis verlost. En ik weet, het is een andere zaak, maar het gaat hier om dat we een biddende gemeente zijn. Heere, van nature zijn we zo biddeloos. En dan laten we het maar over ons heen komen. Maar wilt u het gebed bewerken? En wilt u zo onze gemeente gedenken, Heere, in alle omstandigheden. Gedenk, Heere, aan al onze kerken. U weet welke nood er is. Geef, Heere, een terugkeer naar uw woord. En dat het gebed mag zijn in ons aller hart. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Heere, dan zult gij uzelf betonen als die God die genade wil schenken aan arme verloren zondaren. En wilt u dat ook voor morgen doen? Heere, wij pleiten niet op de gerechtigheid die bij ons is, want er is niets. En laat onze gestalte dan zo mogen zijn als bij die tollenaar die achter in de tempel stond en die het bad. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En deze ging naar huis, gerechtvaardigd, meer dan die. O trouwe God, u bent dezelfde. Zoudt u ons daarmee willen bedelen, met die genade? Doe het om Jezus wil. Amen. zingen we Psalm 33. Het zesde en het zevende vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Blijf van geslacht tot geslacht. En het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33. gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19, vers 6, na het amen van preek. Geliefde gemeente, alles draait in deze wereld om kennis. Een jongelui van de zomer misschien een diploma behaald van de HAVO of van MBO. Wat fijn dat je dat papiertje hebt dat je geslaagd bent. Want daar kun je mee vooruit, daar kun je mee voor de dag komen. En dat is kennis die je vergaard hebt. En we weten allemaal dat we zonder papieren eigenlijk niet zo gauw aan de bak komen. Kennis is nodig. Nou, dat was er ook daar in Athene. Een geweldige stad. Het centrum van de wetenschap, je zou kunnen zeggen. Topuniversiteit was daar. Daar kon je wat leren. De Romeinen hadden deze stad ook veroverd. Maar 300 jaar voor Christus was deze stad het centrum van de grote filosofen Aristoteles, Seneca, Plato en al diegenen hadden daar een school, een opleiding. En in 146 jaar voor Christus werd door de Romeinen deze stad ingenomen. Maar de Romeinen hadden zoveel respect voor al die wetenschap dat ze die stad een vrijstad noemden. En nu is er een dag aangebroken, een belangrijke dag op de Areopagus. Niet op de Acropolis, dat is die waar die tempel staat, maar de Areopagus, dat is een heuvel ernaast. En daar zal een bijeenkomst plaatsvinden. Ze hebben een man meegenomen die schijnt iets te vertellen van andere goden. En dat was heel gevaarlijk. Want Socrates, ook een filosoof, al eeuwen ervoor, werd tot de dood veroordeeld. Hij moest de gifbeker drinken, omdat hij ook van vreemde goden iets verkondigde. En zo wordt deze man, en we weten het al, jongens en meisjes, het is Paulus, die in Athene gekomen is, in het centrum van de toenmalige wereld van de wetenschap. Filosofen, dichters, ja, wetenschappers. Het was het centrum, maar ook het centrum van allerlei afgoden, tempels, waar men afbeeldingen van de mensen had en waar eigenlijk werd afgebeeld wie de mens is en niet wie God is. Want God is niet af te beelden. Paulus is daar terechtgekomen omdat hij het land doorging om het evangelie te verkondigen. En we weten wat er in Thessalonica gebeurd is en in Berea, dat het ook niet zo goed ging, dat Paulus eigenlijk moest vluchten. En zo is hij in Athene gekomen. En hij gaat de stad rond. Niet als een toerist, Maar wat doet hij daar? Hij bekijkt de heiligdommen en hij spreekt met de mensen in de synagoge. De Joden woonden daar ook om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De opstanding uit de doden. En hij verkondigde daar Christus, staat er. Op de markten, iedereen die je tegenkwam, je zag Paulus altijd bezig om de mensen aan te spreken en bewegen tot het geloof. Want zijn hart was ontstoken. Als hij al die afgoderij ziet. De gemeente, daar staat misschien wel heel ver van ons vandaan. Hij zegt, ja, zo dwaas zijn we toch niet meer dat we ergens een beeld neerzetten. En dat we dat gaan aanbidden of wie ook voor beelden gaan neerleggen en een offer gaan brengen. Dat is allemaal van vroeger. Duizenden beelden en tientallen tempels en heilige plaatsen. Dat hij zelfs nog een plaats tegenkwam van de onbekende God. Een altaar waarop stond de onbekende God. Waarschijnlijk was er een pestplaag geweest. En welke God was die God die hen gestraft had? Ze wisten het niet. Nou ja, wie weet, was hij toch beledigd? Dan moesten ze voor hem maar een offer maken en een altaar en een, met een opschrift, de onbekende God. Zodat hij met dat offer gerustgesteld werd, dat de plaag ophield. Paulus ziet dat en er wordt ontstoken. En nu even over die beelden en afgoden. Wij hebben andere afgoden. Heel veel. Of bent u die nog niet tegengekomen in uw leven? Uw huis, misschien uw vrouw, uw man, uw kinderen. Daar mag je toch van houden. Je kan er ook een afgod van maken. Uw geld, uw goed. Ja, hoeveel goden hebben we niet waar we ons voor neerbuigen? Wat ons heel en al is. Dus we staan er niet zo ver vanaf. Wat hun hadden aan afgoden, eigenlijk dienden ze zich daar zelf mee. En dat is ook in ons leven zo. Wij hebben allemaal God verlaten en we dienen. Wie dienen we eigenlijk? Toen wij God verlieten in het paradijs en God de rug toekeerde, wie gingen wij toen dienen? Toch onszelf. Want ik werd belangrijk. Ik stond centraal. Ik wil zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En zo leven wij van natuur. En nu Paulus dus gesproken heeft over die onbekende God en die hij aan de mensen bekend maakt, dan komt hij ook in gesprek met die filosofen en die strijden met hem en die zeggen, maar we gaan je brengen bij de raad, bij de top van de universiteit misschien wel, die een beoordeling zullen vellen over uw godheid die u verkondigt. En zo wordt Paulus meegenomen op de Areopagus om zich eigenlijk daar te verantwoorden. En Lucas heeft dit opgeschreven. En het is eigenlijk een hele korte reden. En waarschijnlijk heeft Paulus, zoals Calvijn het zegt, veel langer gesproken. Maar Lucas heeft het goed gedacht om dit in korte woorden weer te geven. En dat verslag, dat kunnen wij nu lezen vanaf het 22e vers tot het einde toe, wat hij gezegd heeft. En dan komen we naar onze tekst. Want God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigen nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Allereerst die tijden van de onwetendheid. Mensen wisten niet wie de Heer Jezus was. De mensen in Athene hadden nooit van hem gehoord. En misschien komt u dat ook wel eens tegen. Misschien zit er ook wel een jongen of een meisje die denkt bij zichzelf: hoe zit dat nou met die heidenen? Hè? Die nog nooit van het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben. Gaan die nou allemaal naar de hel? Die vraag krijg je misschien op straat ook wel eens met iemand. Hoe zit het met al die mensen die nog nooit van God gehoord hebben? Gaan die nou allemaal verloren? En dan moet u het antwoord geven. Wat zegt u dan? Ja, ik weet het niet. Wat staat er in de Bijbel? Gemeente, vergeet dit nooit. Wat Paulus in de Romeinenbrief duidelijk verwoord heeft, dat de heidenen een besef hebben dat er een God bestaat. Maar door de ongerechtigheid houden ze de waarheid onder. Door de zonde, waar ze ook alle mensen ingevallen zijn, houden ze de ongerechtigheid, door die ongerechte, die zonde, drukken ze die waarheid onder. Zodat ze verblind blijven voortgaan, maar in hun geweten overtuigd zijn. God het toch in hun hart gelegd heeft. Want waar je ter wereld komt, er is altijd toch wel iets dat mensen iets boven zich achten of iets zoeken waar ze houvast aan hebben aan een godheid. En daarom zegt Paulus: u zult naar dat geoordeeld worden wat u weet. De heidenen zullen niet veroordeeld worden omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Maar ze zullen veroordeeld worden naar hun geweten, dat ze weten dat er een God is en dat ze hem tasten en vinden zouden. Zoeken zouden, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar de Joden dan, die de Heer Jezus ook niet kennen, Paulus zegt, die wordt geoordeeld naar hun wet. Van Mozes. En dan komen ze er ook aan tekort. Heidenen. En wij, zegt Paulus, zoals we hier zitten, worden geoordeeld naar mijn evangelie. Naar het evangelie wat u gehoord hebt. Maar het gaat nu over het eerste gedachte, over de onwetendheid. Want wat zegt de Heer? Een God de tijden der onwetendheid overzien hebben. Dus God zegt, denkt u misschien dat God zegt, nou ja, daar reken ik niet meer mee. Met die tijden die voorbij zijn dat jullie het niet weten. Nee, dat bedoelt de Heer hiermee te zeggen. Dat God die tijd overzien heeft, dat God het weet. Dat God het wist. Want alle dingen zijn bij hem bekend. Hij weet wat de mens gedaan heeft, hoe hij weggelopen is van God. En hoe hij in de wereld gekomen is en welke plaatsen van woning hij is. Daar heeft de apostel ook over gesproken. En dat God zelfs de plaatsen, dat alles bestuurd heeft. En dat hij elk volk op zijn plaats gebracht heeft. En dat wij niet alleen maar dat God alles bestuurd heeft, maar in hem leven en bewegen wij ons en zijn wij. Dus elke ademtocht en elke beweging is door de kracht van God. Is door de Heer zelf. Nou, en die filosofen wisten het heel drommels goed. Dat er ergens een God was. En dat God in ons woonde, zo zeiden ze dat. Dus ze stonden heel dichtbij. Als u vandaag een boek van Seneca zou lezen in het Latijn, dan zou u zeggen, die man lijkt Paulus wel. Zo goed weet hij de dingen. Ze stonden wel heel dichtbij, maar ze hielden door de ongerechtigheid. Bleven ze in onwetendheid. Maar God weet dat. En natuurlijk zullen ze naar hun onwetendheid geoordeeld worden. Want hij is rechter. Dat zien we het laatste punt. Maar nu voor ons, gemeente. Onwetend, er is niemand eigenlijk die verstandelijk hier onwetend is, dat we niet bekeerd moeten. Dat we bekeerd moeten worden. Dat weet iedereen. Maar weten we het echt? Weten we echt dat we bekeerd moeten worden? En misschien hoort u het niet graag vanmorgen over deze tekst, dat je bekeerd moet worden. Dat wordt elke keer gezegd en ja, dat weten we zo zachtjes al onderhand wel. En hoe dat moet, ja, dat wil ik wel horen. Dat vind ik wel fijn om naar te luisteren hoe dat nou allemaal precies in zijn werking gaat, bekering. Maar als alleen al hier in dat woord staat, God heeft die tijden overzien. Maar nu, het heden der genade, in de dag der zaligheid, dat God ons oproept tot bekering en geloof. Wat is dat? Als u werkt tot geloof en bekering komt, dan weet u vanaf dat moment tijd ervoor dat u totaal onwetend was. U denkt te weten hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal werkt. En dat ik me om moet draaien naar God en dat ik me toe moet keren tot God en dat ik de zonde moet ontvluchten en dat ik tot God mij moet wenden. Dat is bekering. Omdraaien. We staan met ons gezicht naar de vorst der duisternis. We zijn van hem afhankelijk. We leven doordat wij luisteren naar die vorst der duisternis. Maar God zegt, keer je om. Draai je naar mij toe. Dat is eigenlijk bekering, heel eenvoudig. We omgekeerd worden en dat we onszelf ook omkeren. Het is buiten ons en in ons bekering. Dat is een krachtdadige werking van de Heilige Geest. Eigenlijk buiten ons, want we vragen er niet om. We zoeken het van nature niet. Maar het is de Heilige Geest die dat werkt en dan ga ik me omkeren. En dan doe ik het ook zelf. Door de krachtige werking van die Heilige Geest. En nu zegt Paulus, die tijden der onwetendheid, die zijn voorbij. U weet het nu. En u wist het. Maar ik hoop dat het vandaag het heilig moment is in uw leven. Dat u zegt, misschien Dat u in de bank zegt, ja, maar ik ben toch bekeerd. En dat u toch gaat zien, ik ben het niet. Want wat is nou bekering? Ik zei net, dat is dan omkeren, dat is het werk van de Heilige Geest. Wat is nou bekering? We lezen het in onze catechismus, dat is aan de ene kant hartelijke vreugde in God en een hartelijke droefheid over de zonde. Bekering betekent dat het heilig moment in je leven komt, dat je werkelijk gaat zien wie God is. We kennen God wel met ons verstand. Maar dat de Heilige Geest ons verstand verlicht en dat we zien wie werkelijk God is. Dat je hem ontmoet. Is dat al gebeurd in uw leven? Als de geesten, daar heb ik de vorige keer over gesproken, daar in die boom zit, dan ontmoet hij die Christus. Die roept hem. Zacchaeus, haast u, kom af, ik moet heden in uw huis blijven. Dat is de confrontatie met de Heer Jezus Christus. In je leven. Dat hij de werkelijkheid wordt. Altijd bleef hij op een afstand. God was er wel en is er wel, maar hij blijft op een afstand. Dus dan ben je eigenlijk de onwetende. Maar als je hem ontmoet, als hij komt in je leven en legt beslag op je, dan wordt je verstand verlicht, dan zie je werkelijk wie God is. Ja, dan kun je God nergens meer, ja, je ziet hem dan overal, laat ik het maar zo zeggen. Overal ontmoet je hem dan. In je werk. In je dagelijkse dingen die je doet thuis. Overal ontmoet je hem. Of is dat niet zo? Dat je werkelijk hem ontmoet. Dat je voelt en dat je ervaart. God is daar. Want anders blijft hij van nature op een afstand. Maar dan kun je niet meer buiten God. Dan ga je je knieën buigen. Dan ga je vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is bekering. Je ziet het ook bij Paulus. Hij kende God toch? Heel eenvoudig, hij kende toch de Heere? Hij was toch een geleerde man? Hij was een theoloog? Professor, zouden we vandaag zeggen, dokter. En toch kende die de Heer Jezus niet. Wie zijt gij toen hij hem ontmoette? Maar toen hij kwam, toen was hij altijd bij hem. Ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinde der wereld. Dan is de Heer bij. Henoch, hij wandelde met God. Nou, en als de Heer dan bij je is, als hij dan de Heer ziet en in alle dingen hem steeds elke dag weer ontmoet. Maar dan zie je ook wie je zelf bent. Hij, de heilige, de rechtvaardige, de reine. Dan zie je ook wie je zelf bent. Zondaar. Dat je hem niets kan aanbieden. Dat je hem niets kan geven. Dat wordt de droefheid. Dat je altijd weer die zonde die er is. Die ga je bewenen. Omdat je wil leven tot eer van hem. Bekering. Dat alle mensen zich bekeert. De tijden der onwetendheid zijn voorbij. Want het is een bevel. Want hij zegt in vers 30, verkondigt nu alle mensen al om dat zij zich bekeren. Dus dat wordt daar in Athene gezegd, maar dat wordt ook vanmorgen tegen u gezegd. Keren. Ja, maar dan zegt er iemand, keren, dat moet God doen. Dat is een Godszaak. Ja, dat is het. Dat is het werk van de Heere zelf. En toch, Paulus zegt het, alle mensen zich nu bekeren. Wat een ruimte, hè? Gemeente. Niet die uitverkoren zijn, zegt Paulus, die God verkiezen zal naar zijn raad en naar zijn welbehagen. Nee, dat alle mensen zich bekeren. Want dat is de ruimte van het evangelie. Ruimte van het aanbod van genade. Het komt tot u allen. Er is niemand uitgezonderd dat alle mensen zich bekeren. Ja, maar ik kan dat niet. Hebt u het al geprobeerd? Jongen of een meisje? Heb je al geprobeerd om je te bekeren? Nou ja, zegt u. Zeg je, ik bid erom, hè? Ik vraag erom elke dag. Heere, wilt u mij bekeren? En er gebeurt niks. Het blijft allemaal hetzelfde. Zou God het wel horen? Zou ik wel uitverkoren zijn? Misschien is dat dan de vraag die je stelt. Maar wat moeten we nou doen, gemeente? Bekeren? Dan stel je voor, u bent koopman. U staat op de markt. En u hebt een artikel dat u verkopen wil. En voor je staan de mensen. Die staan te luisteren. En u prijst dat artikel aan. En u ziet die mensen geloven er niks van. Hoe krijgen ze nou tot andere gedachten? Dat ze je artikel gaan daarin gaan geloven en dat je dat dan aan hen kan verkopen. Hoe doe je dat? Door natuurlijk iets uit te leggen van dat artikel wat jij verkoopt en te laten zien dat dat artikel, als je dat koopt, dat je er beter van wordt. Je moet proberen die mensen tot andere gedachten te krijgen. Ik weet wel, dat is moeilijk. Zo gaat het op de markt. Nu zegt de Heere dat alle mensen zich bekeren. Natuurlijk tot God. Tot de Heer Jezus Christus. Tot die man die opgestaan is uit de doden. Die ook wel waarachtig mens geweest is. Die geleden heeft hier op aarde. Die gestorven is. Die de dood overwonnen heeft. Tot hem zich te bekeren. Want van nature willen we dat niet. Dan staan we net als die mensen op de markt, staan we daar tegenover. En zou dat wel waar zijn? En zou dat wel kloppen? En word ik niet bedrogen? Wat moet er nou gebeuren? Dat wij ook zelf na gaan denken. Dat zegt in het Oude Testament een of andere profeet die zegt, sta stil op uw wegen. De weg die u gaat. Gemeente, sta dan stil. Wat bedoelt een profeet dan? En zie toe. Dat je jezelf het woord van God neemt en misschien in de binnenkamer het leest en er eens overdenken. Er was vroeger een oude dominee die zei: mensen, we leven in een drukke tijd. Er is nergens geen tijd voor. Hij zei: ga eens naar je binnenkamer en doe de deur eens dicht. En zeg tot je ziel: ziel, als je zo doorgaat, ga je voor eeuwig verloren. Sta stil op je wegen en spreek jezelf toe. Bedrieg je niet voor de eeuwigheid. En zoek de Heere. Draai je om. Gaat in zijn wegen. Is de weg die ik ga. Is er iets wat mij ophoudt? Wat ertussen zit? Heere, ontdek mij eraan dat ik... Ik kan wel bidden om bekering. Natuurlijk, als de Heere tegen het volk Israël zei dat ze de afgoden dienden. Ja, dan gingen ze roepen tot God. Maar dan zei de Heer, er moeten wel eerst al die afgoden er huis uit. En er moet allemaal opgeruimd worden. Er moet schoon schip gemaakt worden. Dat betekent ook bekering. Dat we onszelf afvragen, waar zit ik aan vast? Wil ik wel bekeerd worden? En daarom zegt in Gods woord, bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Dat bedoelt de schrijver te zeggen, ik zit er aan vast, maak me ervan los en draai mij om. Dan zal ik bekeerd zijn. Want als u het doet, Heere, dan is het radicaal. Gods geduld in het verleden. God is geduldig. Hij is ook geduldig met u. U krijgt ook altijd genadetijd. Genadetijd krijgt u. Maar hij geeft nu het bevel. Draai je om. En tenslotte, Gods oordeel in de toekomst. Want dat zegt hij. En daarom dat hij een dag gesteld heeft op de welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Hij noemt de naam van de Heer Jezus niet. Ik zei het al, dit is natuurlijk een kort verslag wat Lucas geschreven heeft. En Calvijn die tekent daarbij aan. Die zegt natuurlijk die reden is veel langer geweest dan hij. Want dat kunnen we uit het vorige halen. Dat hij gezegd heeft, omdat hij schrijft. Dat hij Jezus Christus en de opstanding verkondigde. Dat had hij al op de markt en alles. En dat had hij tegen al die mensen. Hij had de naam van de Heer Jezus echt wel genoemd. En had ook verteld hoe de Heer Jezus nou op aarde gekomen is. Natuurlijk, dat had hij allemaal verteld. Maar in het kort schrijft dan hier de apostel of de Lucas dan, dat die man die God verordineerd had, dat is de Heer Jezus Christus. Die zal eenmaal komen om te oordelen de levenden en de doden. Prachtig gemeente. Weer dat rechtvaardige oordeel van God. Want ik heb u net al gezegd dat God ook over hoe hij over de heiden denkt, over de Joden denkt, maar ook over ons denkt, die het evangelie gehoord heeft, dat God daar ook over oordelen zal, naar onze kennis en naar onze wetenschap. En eenmaal zal er een dag komen dat hij weer zal komen om te oordelen. En wie gaat dat doen? En waarom gaat die man dat doen? Allereerst wie? Het is de Heer Jezus Christus die zelf mens geworden is, die zelf op deze aarde geleefd heeft, die zelf geleden heeft en die alles meegemaakt heeft hier op aarde. Die zijn ziel in de dood heeft overgegeven. Ja, die aan het vloekhout gehangen heeft. Die zelf ook veroordeeld is tot de eeuwige vloek. En die vloek gedragen heeft. Dat is niet te begrijpen. De eeuwige toren van God gedragen tegen het ganse menselijk geslacht. En de dood overwonnen heeft en opgestaan is uit de doden. Deze Godheid heeft met eerbied gezegd God aangewezen om als rechter te zijn. En gemeente, we kunnen het. Misschien heb je ook wel eens voor een rechtbank gestaan. En dat u misschien van veroordeeld bent. En dat u dacht, ja, maar die man die weet er helemaal niks van. Hij kijkt maar alleen maar in zijn wetboekje. Maar als hij echt mijn omstandigheden zou weten, dan zou hij er misschien anders over denken. Of dat hij het zelf meegemaakt heeft. Nou, dan kun je zo'n rechter van beschuldigen dat hij niet partijdig is of dat hij niet goed recht spreekt. Maar dat kunnen we hier nooit zeggen, geliefde gemeente. Als Jezus Christus straks op die troon daar verschijnt en we zullen allen voor die rechterstoel geopenbaard worden, dan zul je nooit kunnen zeggen: ja, maar u begrijpt mijn leven niet. Nee, want hij heeft het zelf geleefd. Hij zal een rechtvaardig oordeel vellen. Want dat zegt hij ook. Die man die daartoe geordineerd is, verzekering daarvan doende aan allen. Terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat evangelie heeft Paulus verkondigd. Hij heeft over de opstanding der doden gesproken. En hij heeft gewezen dat wij van God zijn afgekeerd, dat we in de dood lagen en liggen van nature. En dat we de eeuwige dood verdiend hebben. Dat ook die drievoudige dood over ons leven gekomen is. Geestelijke, tijdelijke en eeuwige dood. Maar dat er nu iemand opgestaan is en die de dood overwonnen heeft en die het leven verworven heeft en dat ook wil schenken. De gemeente, dan zullen de boeken geopend worden als hij verschijnt in de toekomst. En hoe zullen wij dan voor die rechterstoel staan? Hoe zult u daar staan? Eigenlijk moet je dat elke dag indenken. Hoe zal ik staan voor die rechterstoel? Daar daagt hij ook al die mensen daar toe uit. Eenmaal komt het oordeel, ik geef jullie nu het vonnis. Nou, stel je voor, morgenochtend komt de postbode langs en die een bevel: u moet voor de rechtbank verschijnen. Dan schrik je. Waar is dat nou van? Wat heb ik gedaan? Ik denk dat u niet slaapt, toch? Dat u dan denkt, wat heb ik toch uitgedaan? Ja, misschien daar heb ik veel te hard gereden. Veel te hard. Dus ja, dat wordt een zware veroordeling. Ligt u daar niet van wakker? Maar voor de grote rechter van hemel en aarde, Jezus Christus die straks zal komen, die door de Vader verordineerd is om het recht te gaan spreken, en hij zal recht spreken. Er is dan geen genadetroon meer, maar dan zal hij oordelen de levenden en de doden. En die niet gevonden, geschreven werden in de boeken des levens. Staat in Openbaringen 20. Die werden weggedaan. Maar die gevonden werden, geschreven in het boek des levens, des lams. Hoe zal ik daar staan, gemeente? Is dat de vraag in je leven? Is dan, mag u het weten, dat het bedekkende bloed van de Heer Jezus Christus ook uw ziel gereinigd heeft. En dat u het weten mag dat u geborgen bent in hem. Dat moet u weten. Want zo kun je niet voor God verschijnen. En hij laat het vandaag nog preken, dat vonnis komt op u af. Als Paulus op de weg naar Damascus de stem van Jezus hoort. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Gemeente, dan begrijpt hij alles. In één keer, ik trap God op het hart. Ik ben schuldig, ik moet sterven, ik lig onder het oordeel. Maar o God, wees mij zondaar genadig, heel eenvoudig. Dat bad tollenaar toch ook. Met al zijn zonde en schuld stond hij daar voor Gods aangezicht. En zijn hart ging open. En hij stortte zijn hart uit voor God. Heere, wees mij de zondaar genadig. Voor die is er geen verdoemenis meer. Want deze man ging rechtvaardig naar huis. Meer dan die. Dan kunt u de toekomst tegemoet zien. Ja, dan kan het zijn, gemeente. Dan, wat onze belijdenis ook zegt, dan verwachten wij die dag met grote blijdschap, als hij zal komen. En dan denk ik aan dat meisje. Ze was niet helemaal zoals een ander. En dan liep ze zomaar te kijken. Naar boven. En dan zeiden de mensen, waar kijk je naar? Ze zegt, ik zie wolken. En als er wolken zijn, dan kan de Heer Jezus komen. Want hij heeft het gezegd, zo gij mij hebt zien heenvaren, alzo zal ik wederkomen op de wolken des hemels. Dus ze verwachten de Heer Jezus. Verwacht u hem ook? Of zit u vast aan uw goden? Aan deze wereld? Verlos mij, Heere. Red mijn ziel en schenk mij die genade dat ik u met blijdschap kan verwachten. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, Gij zijt die God die eenmaal komen zal als die rechter. Heer Jezus Christus, geef dat wij nu U mogen ontmoeten. Niet als die rechter. Dan is er geen genade meer. Maar als die middelaar. Tussen God en de mens. Die genade wil werken. In ons aller hart. Want Heere, Gij zegt het vanmorgen. Dat alle mensen zich bekeren. Ja, Heere. Gij hebt het ook gezegd. Dat Gij geen lust in de dood van een zondaar heeft. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. O Heere, geef dat die roepstem ons hart mag raken. Dat we er niet meer van loskomen. En dat we U overal ontmoeten. En dat we U niet meer kunnen ontlopen, Heere. Geef dat. En dat U het zelf bent die ons leidt op die weg der zaligheid. Heere, wilt U ons gedenken. Ook weer als we vanmiddag samenkomen, wil bij ons zijn. Met Uw Heilige Geest. En dat wij ook bij U mogen zijn. Heere, vergeef al het zondige. En zie ons aan in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen 98, het vierde vers. Laat alle stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.